Goedemiddag allemaal. Goedemiddag allemaal. We luisteren nog een poosje naar de muziek die de familie heeft uitgekozen. Er is nog één familielid waar we toch echt wel even op willen wachten tot die komt. Ik begrijp dat hij wel in aantocht is, dus we gaan ons best doen. En mocht dat echt uitlopen, dan gaan we beginnen en dan vragen we die mevrouw later binnen te komen. We gaan nog weer luisteren naar het orgelspel.
Wat fijn dat jullie ook zijn gearriveerd. Met zonnebloemen nog wel. Fijn. Lieve mensen, kunnen jullie mij zo een beetje verstaan? Ik hoorde daarnet wat zorgen. Ja, kunt u dat? Ik kijk u natuurlijk niet steeds aan, hè? Dat is in deze kerk zo. Beetje zo. Goed. Lieve mensen, wij zijn hier bij elkaar om afscheid te nemen. Rienk Hans Visser, Rienk. Overleden vorige week vrijdag in de leeftijd van 83 jaar. Verdrietig, maar vol van vele mooie herinneringen, zoals Mirjam en Johan, Marinde en Elias ons laten weten. Een paar jaar geleden nog maar was het overlijden van Adrie, de lieve vrouw van Rienk. En wat voelde het destijds goed om hier in de dorpskerk afscheid te nemen in de setting van een kerkdienst. Zo dachten jullie erover. Zo voelde hij dat zelf ook. En zo is het goed dat wij hier bij elkaar zijn om ons het leven van Rienk te herinneren, om te luisteren naar woorden van troost, ook om samen te bidden om kracht. En te luisteren naar de muziek die Rienk in zijn leven heeft geïnspireerd. Er brandt hier een hele grote kaars. Die noemen wij in de kerk paaskaars, licht van Christus, omdat wij geloven dat het licht het zal winnen van het duister. Laten wij in de stilte het licht tot ons doordringen. En in de aloude woorden van de kerk mag ik zeggen: onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. In de naam van die God wil ik jullie alle groeten. Genade zij u en vrede van de God van liefde en trouw, van zijn Zoon het licht voor deze wereld, van zijn Geest die ons hier samenbrengt. Amen. Wij bidden nu een gebed voor Gods aanwezigheid. Trouwe God, voor dit uur van afscheid nemen van Rienk en voor alle lege en verdrietige dagen die naast alle dankbaarheid ook zullen komen, bidden wij. Troost ons met uw woord, dat het de stilte zal verbreken. Troost ons met uw licht, dat het de duisternis zal verdrijven. Troost ons met uw warmte, zodat ons koude hart zal ontdooien. Troost ons met uw aanwezigheid, opdat wij weten dat wij nooit alleen zijn. Troost ons vandaag en alle dagen. Amen. We gaan vanmiddag naar allerlei hele mooie muziek luisteren. Daar is goed over nagedacht en het is allemaal in de stijl van Rienk.
Lieve familie en vrienden van mijn vader, Rienk Visser. Wat fijn dat jullie hier aanwezig zijn. Dank je wel daarvoor. Ik ben bang dat dit een heel lang verhaal is, maar ik ga beginnen. Mijn vader werd op 18 januari 1942 geboren in Workum. Hij was de oudste van 3 broers. Voor het huis in Workum liep een kanaal waar de kinderen tijdens het buitenspelen regelmatig invielen. Pa Visser had standaard een soort hark achter de voordeur staan om de kinderen uit het kanaal te kunnen vissen. Mijn vader was altijd buiten bij de boeren in het Elfstedenstadje te vinden, die hij met allerlei klusjes hielp. Daardoor sprak hij als enige in het gezin Fries. Toen mijn vader 1 jaar of 8 was, is het gezin naar Leeuwarden verhuisd, omdat pa Visser daar werk kon krijgen als verzekeringsagent. Eerst woonden ze in de Paardenstraat, toen op het Merelplein en vervolgens in de Engelse Straat, waar mijn oma altijd is blijven wonen. Muziek heeft altijd een grote rol gespeeld in het gezin Visser. Ma, mijn oma, speelde piano, mijn opa blokfluit, mijn vader ook piano en zijn jongere broer Hans viool. Er werd vaak samen muziek gespeeld en ook veel gezongen tijdens de feestdagen. Door het samen zingen werden kinderen afgeleid, zodat pa op Sinterklaasavond de gelegenheid had om de cadeautjes voor de voordeur te zetten. En met kerst werd er gezongen rond de kerstboom waarin echte kaarsjes brandden. Ze hadden ook een zeilbootje waarmee mijn vader met zijn vrienden de zomervakanties doorbracht. Ze bleven weken weg en kwamen tussendoor alleen terug om schone kleren te halen. Op zijn 18e is mijn vader naar Delft gegaan om daar weg- en waterbouw te studeren aan de Technische Hogeschool. Die studie heeft hij nooit afgemaakt, omdat hij vakken als materiaalkunde verschrikkelijk vond en alleen wiskunde hem interesseerde. Hij is verder gegaan met wiskunde en ondertussen gaan werken op een school in Schiedam. Als ik het goed begrepen heb, was dat een school die erom bekend stond dat hij niet de makkelijkste leerlingen had. En vanwege zijn TH Delft achtergrond kreeg mijn vader ook natuur- en scheikundelessen in zijn maag gesplitst, ook al had hij daar niet genoeg kennis van en kostte het hem veel tijd om die lessen voor te bereiden. En de verhalen over mislukte proefjes, waarbij de eerste rij leerlingen de pineut was, waren altijd grappig. Tijdens zijn studietijd in Delft heeft hij mijn moeder leren kennen in een dancing in Den Haag. Op 13 oktober 1965 zijn ze getrouwd. Eerst woonden ze in de Galvanistraat in Den Haag en daarna in een flat in de César Frankstraat in Delft. In 1972 werd ik geboren. Mijn vader is altijd een trotse en betrokken vader geweest. Hij speelde vaak met mij, nam me op vrijdag of zaterdag altijd mee het dorp in als hij voor mijn moeder boodschappen ging doen. En we zijn meerdere keren samen naar de Hiswa geweest. En heeft voor mij heel wat afgeklust. Kastjes, krukjes en fotolijstjes werden geverfd in de kleur die ik maar wilde. Hij heeft alles gedaan in mijn studentenkamer in Wageningen en later in mijn flat in Den Haag. Waaronder het vervangen van het toilet, wat hij perfect gedaan heeft. Al kostte het heel wat moeite, omdat hij alles moest googlen hoe dat precies werkte. En hij grapte soms ook wel dat hij dit allemaal niet gedaan zou hebben als ik meer broers of zussen had gehad. Zonder het te vragen bood mijn vader vaak aan om mij weg te brengen of op te halen. Ik had na mijn eindexamen 6 weken lang een vakantiebaantje in Katwijk, waar ik om 7 uur 's ochtends moet beginnen. Maar met alle liefde stond mijn vader in alle vroegte op om met mij weg te brengen met mijn fiets achter in de auto, zodat ik zelf terug kon fietsen. En samen met mijn moeder heeft hij op de meest onmogelijke tijden op Schiphol gestaan, om mij weg te brengen of op te halen van stage, afstudeervak of een andere verre reis. Toen ik op de middelbare school zat, moest ik 's avonds na het eten altijd afdrogen. Maar daar probeerde ik natuurlijk altijd onderuit te komen door te roepen dat ik huiswerk had en snel naar mijn kamer te gaan. Maar papa trapte daar niet in en riep dan onderaan de trap heel hard: Mirjam de Pirjam, kom eens even gauw afdrogen beneden. En dan deden we vaak een wedstrijdje. Ik riep dan altijd dat ik klaar was als er niets meer op het aanrecht stond om af te drogen, ook al stonden er nog wel vuile pannen. En op die manier was de afwas altijd snel klaar en was het toch gezellig. In 1974 zijn we naar Sassenheim verhuisd, omdat papa ging werken voor het Rijnlands Lyceum. Als wiskundedocent en later als conrector en vooral ook roostermaker. Hij heeft er met veel plezier tot 2001 gewerkt. De school speelde altijd een grote rol in het leven van ons drieën. Mijn ouders praten er aan tafel over. Er kwamen docenten over de vloer voor feestjes. Of ik werd meegenomen naar feestjes en sliep dan in een opklapbedje. En ik herinner me Sinterklaasvieringen voor kinderen van docenten. En het was vanzelfsprekend dat ik ook naar die school ging. Het was voor mij fijn en vertrouwd. Als docenten ziek waren, dan belden ze 's ochtends vroeg rechtstreeks naar mijn vader. Het gebeurde dus regelmatig dat we 's ochtends gewekt werden door de telefoon. En als het griepseizoen weer was begonnen, dan stond de telefoon soms niet stil. Als mijn vader dan om een of andere reden niet in staat was om de telefoon op te nemen, dan vroeg hij aan mij om dat te doen. Omdat mijn vader altijd aan de betreffende docent vroeg of hij alleen vandaag ziek zou zijn of meteen voor meerdere dagen uit het rooster gehaald kon worden, deed ik dat natuurlijk ook. Vooral als het een docent was waar ik les van had, want dan wist ik dat ik weer een uurtje vrij had. Het mooiste was dat mijn vader mijn VWO-diploma heeft uitgereikt. Dat was heel bijzonder en een mooie herinnering. Daar staat een foto van. Ook na mijn schooltijd kwam ik nog regelmatig op school. Dan sloop ik de docentenkamer in om daar op de computer mijn e-mails te lezen, toen wij thuis nog geen internet hadden, en maakte dan een praatje met de docenten die ik nog kende. Het afscheidsfeest voor mijn vader was fantastisch. Er waren vele gasten voor de receptie die plaatsvond in de grote hal. Op alle lokkers stond een tekening van een appel, verwijzend naar de appel die mijn vader altijd schilderde tijdens de wekelijkse vergadering van de schoolleiding, waar hij met frisse tegenzin naartoe ging. Ook kwam het appeltje weer terug tijdens het docentencabaret, tijdens het afscheidsfeest. En het was hilarisch. Het was altijd een hechte docentengroep en papa heeft er vele vriendschappen aan overgehouden. Hij heeft mijn moeder ook altijd ondersteund met haar levenslange gezondheidsproblemen en de strijd die ze daarvoor soms met artsen moest leveren. Als mijn moeder in het ziekenhuis lag, liep alles thuis gewoon door. Mijn vader haalde boodschappen, kon koken, de was doen, het huis schoonmaken en mij ook nog naar school en sport brengen. Koken was een van zijn hobby's. Hij kon heerlijk Indonesisch koken. De recepten kwamen uit een kookboek dat nog in het oud-Nederlands was geschreven. Mijn vader was vaak degene die het kerstdiner maakte. Hij maakte macaroniprut, zoals wij dat noemden, met allemaal verse ingrediënten. Hij bakte in de winter gevulde speculaas en maakte de amandelspijs daarvoor helemaal zelf. En hij maakte de lekkerste gebakken aardappeltjes. Die aten we vaak op zondag en daarbij begon hij dan 's ochtends vroeg al mee. Terwijl we ondertussen luisterden naar klassieke muziek. Dat was wat mij betreft wel een klein minpuntje, want die klassieke muziek kwam behoorlijk hard uit de luidsprekers. Ik heb helemaal niets met klassieke muziek en als puber en later als student vond ik het best irritant dat ik daardoor niet even lekker kon uitslapen op zondag. En omdat ik er niks mee heb, daarom heeft Lonneke me geholpen met de keuze van de muziek voor vandaag. Hij had vele hobby's en interesses en hielp graag andere mensen. Hij was medeoprichter van de badmintonclub in Sassenheim, BC Dynamo Sassen. Hij was betrokken bij Jong Poelgeest, heeft vrijwilligerswerk gedaan voor Bernardus, waarvoor hij op het busje reed. En hij was voorzitter van Zangkor Cantabile, of secretaris, weet ik niet helemaal zeker. Waar hij ook samen met mama enkele jaren heeft gezongen. Hij hield van legpuzzels, sudoku's en cryptogrammen. Maar hij hield vooral van het water en van zeilen, waar hij mee opgegroeid is. Volgens mij zat ik in de eerste klas van de middelbare school toen we een houten zeilbootje kochten. Een vrijheid, die door mijn moeder Speedy Rabbit genoemd werd. Mijn vader heeft 's avonds uren in de garage doorgebracht voor onderhoud aan het bootje. Hij heeft meerdere keren de bodem, bestaande uit vele dunne latjes, vervangen. En elk jaar moest de bodem opnieuw in de antifouling. Het was een hoop werk. De boot lag in de sloot waar onze tuin aan grenst. Op het motortje ben je in 20 minuten op de kaag. Maar als de sloot weer eens hoog nodig uitgebaggerd moest worden, was het soms een heel gedoe om daar te komen. Dan lag de boot vast in de modder, moest je een meter springen om op de boot te komen. En moesten we bij het eerste bruggetje heel hard tegen de balken aan de onderkant van de brug duwen. Om de boot dieper in het water te krijgen. Om er überhaupt onderdoor te kunnen komen. En het zat daar altijd vol met spinnenwebben. Maar eenmaal op de kaag was het genieten. Mijn ouders gingen op lange zomeravonden graag na het eten zeilen, als het lekker rustig was. Dan aten ze vroeg en namen een thermoskan koffie mee. Ook genoot mijn vader altijd van het weetje zeilen met vrienden in Griekenland, op de boot van Rob en Nelly Wijnands, waar hij meerdere keren mee is geweest. En later ook van het roeien op woensdagochtend in de sloep, eveneens met een vriendengroep. Muziek speelde van jongs af aan al een grote rol in zijn leven. Als we een weekend bij mijn oma in Leeuwarden waren, dan begon mijn vader direct weer enthousiast piano te spelen. En ook ik vond het als klein meisje leuk om op de piano te pingelen. Met een kartonnen bordje op de toetsen waar de noten op stonden, probeerde ik liedjes te spelen. Ik denk dat ik een jaar of 15 was toen mijn oma besloot haar piano aan ons te geven, omdat zij vanwege steeds strammer wordende vingers zelf niet goed meer kon spelen. Toen we hem eenmaal hadden, speelde mijn vader dagelijks op de piano, maar ik keek er niet naar om. Toen bleek dat mijn oma voornamelijk de piano aan ons had gegeven, om mij de gelegenheid te geven om pianoles te nemen. Maar als puber had ik daar niet heel veel zin meer in. Maar mam en pap vonden toch dat ik op zijn minst een jaartje moest proberen om oma een plezier te doen. Toen mijn pianolerares na een jaar iets anders ging doen en maar een beperkt aantal leerlingen wilde overhouden, had ik de kans om ermee te stoppen. Maar toen vond ik het inmiddels zo leuk dat ik er toch mee door ben gegaan. En kon ik samen met mijn vader Katremen spelen. Op school vonden koffieconcerten plaats. Papa presenteerde die en begeleidde groepjes op de piano en vormde een muziektrio met Lonneke Passenier en Puk Kamminga. Piano en twee violen. En later nam Lisbeth van den Toorn de plaats in van Puk. En als echte Fries ging hij ook graag naar het kaatsen. De jaarlijkse PC in Franeker samen met Jan Bosman. Waar mama en papa samen ook enorm van genoten was reizen. En dat hebben ze ook zeker op mij overgedragen. We zijn heel Europa doorgereisd met de caravan. We bezochten kasteeltjes en musea en er werden altijd campings uitgezocht met een speeltuin en zwembad. Ik bewaar bijzonder mooie herinneringen aan Ecuador en Mexico, waar mama en papa mij opgezocht hebben toen ik daar voor mijn studie was. In Ecuador zijn we met z'n drieën een paar dagen naar de Amazone geweest en in Mexico hebben we een auto gehuurd en een rondreis gemaakt. Mama ging rustig achterin zitten en liet het autorijden aan papa en mij over. Wij wisselden elkaar af en deden ons best om de drempels te spotten die daar toppes genoemd worden. Die zijn daar heel smal en heel hoog en worden niet altijd goed aangegeven. Dus regelmatig schreeuwden wij op het allerlaatste moment toppen, maar waren dan toch vaak te laat en kwamen met ons hoofd weer eens tegen het plafond aan. Als echte Fries vond mijn vader het bijzonder jammer om de Elfstedentocht van januari 1997 gemist te hebben. Tijdens onze rondreis in Mexico zaten we in het vochtig warme Veracruz op een terras te eten. De tv stond aan en plotseling zagen we daarop beelden van schaatsers in een vlak landschap. Het zal toch niet zo zijn dat ik de Elfstedentocht nu mis, hè, zei mijn vader. Maar helaas, dat was wel het geval. Nadat papa met de fut was gegaan, gingen ze graag in het laagseizoen op de Bonnefoy met de caravan weg en genoten van de kleine dingen en de mooie landschappen. Mijn vader bewaarde vooral ook goede herinneringen aan de cruise met de Hurtigruten postboot langs de Noorse fjorden. Een van de laatste reizen die ze samen gemaakt hebben. Een bijzonder hoogtepunt in het leven van mijn ouders was natuurlijk de geboorte van hun kleindochter Marinde. Vol trots stonden ze een paar uur na de geboorte in de verloskamer. Beide met een lach van oor tot oor. Mijn vader heeft vele foto's van haar gemaakt. En één daarvan was zo mooi dat die op het geboortekaartje gezet hebben. Die foto daar. Marinde was een oogappeltje en ze keken er altijd enorm naar uit om haar weer te zien. Helaas ging het op 1 maart 2015 mis. Papa kreeg een zware hersenbloeding. Na een half jaar revalideren kwam hij weer thuis. Met een rollator kon hij best nog wel een eindje lopen en met een traplift kon hij zich redden in huis. En uiteindelijk een goede reden om toch te besluiten om een 50-jarig huwelijk te vieren. Het was een prachtig feest in Museum Musée in Scheveningen, met mooie voordrachten en muziek door familie en vrienden. In de afgelopen 10 jaar, na de hersenbloeding, namen de beperkingen heel langzaam toe. Het was moeilijk om te zien hoe gefrustreerd hij soms was, dat hij niet alles zelf meer kon. Het was een grote teleurstelling voor hem dat hij ook in een aangepaste auto weet niet waar het laatste blaadje gelegen is. Oh, is daar nog één? Ik dacht dat dat jouw ding was. Dankjewel. Het was moeilijk om te zien hoe gefrustreerd hij soms was dat hij niet alles zelf meer kon. Het was een grote teleurstelling dat hij ook in een aangepaste auto niet meer mocht autorijden. Het was moeilijk om te zien dat hij op sommige dagen niet meer zijn oude, vrolijke, optimistische zelf was. En het was moeilijk om te zien. Hoe zwaar het soms voor mijn moeder was als mantelzorger. Na zijn heupbreuk ruim 2 jaar geleden werd al snel duidelijk dat hij niet meer terug kon naar de Knorrenburg. Hij moest naar een verzorgingshuis en de voorkeur ging uit naar Bernardus om zo dicht bij mijn moeder te zijn. Helaas bleek mama ziek en is 2 weken nadat mijn vader in Bernardus kwam te wonen overleden. Dat was een heel groot gemis voor mijn vader, al probeerde hij er het beste van te maken. Veel dank aan de medewerkers en vrijwilligers van Bernardus voor hun liefdevolle zorgen voor mijn vader in de afgelopen 2 jaar. Een maand geleden heeft Marinde nog gitaar voor hem gespeeld en zijn we met z'n 3 het dorp in geweest, Marinde, papa en ik, om een ijsje te halen. Die uitstapjes zullen helaas niet meer komen. Lieve pap, ik mis je. Het gaat goed.
Puesto por Ik heb geen 7 pagina's. Maar ik heb wel een bron nodig. Ja, dankjewel. Met elkaar kijken we terug op het leven van Rienk. Geboren in Workum. Een echte Fries om Utens. Hij droeg zijn afkomst met trots. Nuchter in zijn woorden, trouw in zijn daden en altijd met een hart dat open stond voor anderen. Rienk was altijd begaan met schoolprestaties van Elias, mijn zoon. En hij had ook altijd veel interesse in zijn heldendaden op het voetbalveld. Dat Elias helaas niet speelde bij Frisia, zijn oude club, dat vond hij wel erg jammer. Rienk is in Leeuwarden naar school gegaan, naar dezelfde school als waar ik later naartoe ben gegaan. En hij heeft in dezelfde straat gevoetbald waar ik later voetbalde. Als hij vertelde over vroeger, was er altijd bij mij wel een spoor van herkenning. Verder was hij, zoals Mirjam al aanhaalde, verzot op kaatsen. Iets waar ik als Fries tot mijn spijt te weinig van begrijp. Het enige wat ik begrijp is dat een boppenslag een goed iets is. Hij ging echt regelmatig naar Vraneker om de Vreulenpartij te zien. Iets wat altijd in augustus, dus rond deze tijd, plaatsvindt. En hij kon genieten van het spel, van de sfeer, de geur van het gras. Maar de laatste jaren kwam dat er niet meer van. Hij was een harde werker. Hij was er altijd voor iedereen. Met name voor zijn vrouw, zijn dochter en later kleindochter. Voor deze drie dames deed hij echt alles. Maar ook voor anderen vond hij nog tijd. Vrijwilligerswerk, muziek, zeilen. We zijn nog wel eens met hem teruggegaan naar Workum. Waar hij zijn ouderlijk huis liet zien en inderdaad vertelde hoe zijn vader dan met een stok weer eens een drenkeling uit het water viste die erin was geduikeld. Rien, wie zullen die missen? Ontzettend.
Lieve oom Rienk, lieve allemaal. Ruim 2 jaar geleden stond ik hier op dezelfde plek en namen we afscheid van jou, geliefde Adrie. Nu zijn wij hier om jouw gedachten te zeggen en te herdenken. Ik ken jou en tante Adrie al mijn hele leven en het voelde altijd fijn. En het voelde vertrouwd en het voelde als een tweede huis voor mij. Mijn vroegste herinnering gaat terug naar de tijd dat jullie nog in Delft woonden. Ik denk dat ik 4 jaar oud was en Mirjam en Dennis waren 2. Jullie verhuisden al snel naar Sassenheim en sinds die tijd werden mijn herinneringen wat levendiger. Bij het afscheid van tante Adrie heb ik al herinneringen opgehaald over verjaardagen waar we kwamen, waar ja, Mirjam en ik allebei waren en Dennis ook. En waar een hele kamer vol met dames in klederdracht zat. Herinneringen aan een vakantie in Luxemburg en een vakantie in Lugano, waar Mirjam en ik, jouw ouders af en toe wel een beetje moeilijk voor ze maakten. In elk geval met ons puberale gegiegel, maar ik heb er hele mooie herinneringen aan. Ook toen we volwassen waren, zagen we elkaar regelmatig. In elk geval bij alle verjaardagen, maar ook af en toe tussendoor. En ook al woonde Rienke de laatste jaren niet meer thuis, toch was dat wel dé plek, Knorrenburg 16, om af te spreken. We aten samen een taartje, we borrelden samen en we kookten ook samen. Als ik aan jou terugdenk, Rienk, dan zie ik een zorgzame, lieve, geduldige oom die altijd belangstellend was, die altijd vroeg hoe het met mij ging. Echt een man met vele kwaliteiten en vele interesses. Je kon heerlijk koken en bakken, daar heeft Mirjam het net ook al even over gehad. Nou, die gevulde speculaas was echt een showstopper. De nasi met saté en van die heerlijke pittige eitjes, dat was, daar heb ik hele goede herinneringen aan, echt om van te smullen. Als ras echt Fries ben je opgegroeid met overal water om je heen. Het was niet gek dat je passie zeilen was. Ik ben ook een aantal keer meegeweest op de zeilboot, de Vrijheid. Ik was vergeten dat de naam Speedy Rabbit was, maar daar kwam ik niet meer op toen ik de speech aan het voorbereiden was. Maar toen je het zei, dacht ik, oh ja. Nou, vanuit het huis, precies wat Mirjam ook vertelde, die hele smalle slootjes en dan daarna het ruime sop van de kraag op. De laatste keer dat ik mee was, was in 2011. Toen was onze hond Pepper ook mee. En het deerde Rink helemaal niet dat er allemaal hondenharen in de boot zaten. Of misschien wel, maar hij vertelde het in elk geval niet. Het was prima zo. Nou ja, de herinneringen van mijn ouders aan Rink, maar ook aan Adrie, die gaan nog veel langer terug. En ja, jullie hebben het nog wel regelmatig over de klaverjasavonden bij opa en oma. Jullie hebben vlak bij elkaar in de buurt gewoond, in de Galvanistraat en in de Watstraat in Den Haag. En als ik het met mijn vader over Delft heb, dan hebben we het ook altijd al wel over van waar Rink woonde. En ik had het verkeerd in mijn hoofd, maar vrouw Jutteland heeft die gewoond in... En mijn moeder heeft ook mooie herinneringen aan een reis naar Spanje, waar Rink en Adrie al waren. En waar mijn moeder toen ook langs is geweest. En niks was Rink en Adrie te veel om het mijn moeder naar de zin te maken. Heel veel herinneringen hebben jullie met z'n viertjes. Een paar weken geleden, ik was op een woensdag bij mijn ouders. Ik ben meestal op woensdag bij mijn ouders. En toen zaten we zo voorzichtig plannen te maken. Oh, laten we weer naar Rink gaan. En nou, helaas kwam heel snel daarna het bericht van Mirjam dat het niet, dat het niet goed ging met je vader en dat Rink was opgenomen in het ziekenhuis. En we zijn heel blij dat we toch daarna nog twee keer wel in het ziekenhuis langs konden komen. De eerste keer was Rink eigenlijk, lag hij in bed en was hij heel suf, kregen we niet zoveel contact. Maar de laatste keer zat hij in de rolstoel en hebben we nog een beetje herinneringen kunnen ophalen. En dat was heel mooi en heel waardevol voor ons. En het beeld dat Rink ons uitzwaaide toen we weggingen, ja, dat is het laatste wat ik van hem heb gezien, maar dat zal ik niet snel vergeten. Dat was heel mooi. Lieve oom Rink, ik herinner me jou als een lieve, slimme, sterke oom. Gastvrij en heel zorgzaam. Ik zou me geen lievere oom kunnen wensen. Ik ga je missen.
Goedemiddag allemaal. Ik zal eerst even gaan staan. Ja, nog een spreker, zult u denken. En ook nog wel vijf velletjes ook, maar lettertype 24, dus dat scheelt. Mijn naam is Jan Bosman en ik ben meer dan 25 jaar collega geweest van Rink op het Rijnlands. En Mirjam heeft mij gevraagd om... hier even een praatje te houden. En dat is natuurlijk een heel eervol verzoek. En daar heb ik natuurlijk graag in toegestemd. Maar zij zei erbij, jij hebt Rink al meerdere keren toegesproken, als hij 25 jaar bij het Rijnlands was, of bij het afscheid. En dat was altijd heel, heel hilarisch. En toen heb ik haar toch voorzichtig ingefluisterd dat onder deze omstandigheden in deze mooie kerk het waarschijnlijk iets minder hilarisch gaat worden. Rink en ik hebben elkaar leren kennen in 1976. En we hebben sindsdien altijd contact gehouden, ook in de privésfeer. En ook nadat hij afscheid had genomen van het Rijnlands. Ik kwam daar in 1976 solliciteren. Ik had er nooit van Sassenheim gehoord. Ik had één jaartje lesgegeven in Zaandam, net als Rink. Was dat ook een hele moeilijke school. Dus ik heb daar wiskunde, natuurkunde, scheikunde gegeven op een MAVO. En ik had daar een soort vuurdoop heb ik daar gekregen. En toen kwam ik eigenlijk in Sassenheim en daar bleek achteraf het allemaal veel mooier te zijn. De sollicitatiecommissie bestond uit de rector en uit Rink. Rector Henk Hietbrink en uit Rink. En ik was hartstikke zenuwachtig. En ik zei, ja, maar ik weet eigenlijk helemaal niet zoveel van wiskunde. Hè. Dat was het vak wat ik ging geven. En ik was eigenlijk per ongeluk wiskunde gaan studeren. Dat is allemaal waar. En toen zeiden ze in koor, zo'n figuur moeten we nou net hebben. Jij bent onze geschikte persoon. En toen was ik aangenomen. Rink was sectiehoofd van de toen nog hele kleine sectie. Maar die vond na één jaar wel goed dat ik sectiehoofd werd. En daar ben ik tot 2018 bij mijn afscheid gebleven. Rienk was een hardwerkende collega met een hele rustige, vriendelijke uitstraling. Rienk was schoolleider, wiskundeleraar en ook nog roostermaker. En daar had hij echt zijn handen vol aan. Bovendien studeerde hij nog om zijn diploma, zijn akte te halen. Tijdens de sectievergaderingen was Rienk altijd met drie dingen bezig. Meepraten over het onderwerp, maar meestal liet hij eerst anderen aan het woord, want hij was heel bescheiden. Ondertussen met een rode pen was hij de dagroosters aan het bijhouden, want er waren altijd mensen ziek, Mirjam weet er alles van. En het derde ding, dat was onafscheidelijk, dat is net al genoemd, hij had altijd een appeltje en een mesje bij zich. En hij zat altijd heel vredig tijdens die vergaderingen dat appeltje te schillen. Ik denk soms dat het symbolisch was, want ik denk dat hij met sommige collega's eigenlijk ook wel een appeltje te schillen had. Want Rienk maakte de schoolroosters. En dat was een hele klus. En dat ging in die tijd nog met, de computer bestond niet, dat ging in die tijd nog met breipennen. Allemaal pennen en daar hingen kaartjes aan, gekleurde kaartjes. En daar werd de hele zomervakantie mee heen en weer geschoven, totdat er uiteindelijk een rooster uitkwam. Een heel mooi rooster. Rienk was daar dus wekenlang in de vakantie, samen met Sjaak Schutter vaak, mee bezig. En alle andere Rijnlanders, waaronder ik, waren lekker op vakantie. Maar Rienk hoorde je niet. Rienk mopperde niet. Althans niet voor zover ik weet. Hij zal thuis wel eens wat hebben losgelaten over bepaalde docenten. Daar zal Mirjam meer van weten, maar daar weet ik dus niks van. Maar dan kwam het. Op de eerste schooldag ging hij die roosters uitdelen. Ja, en dan heb je van die leraren, die denken de wijsheid in pacht te hebben. Ik moet nu oppassen, want er zitten een aantal leraren hier in deze ruimte. Dus ik zal het voorzichtig zeggen. Maar die menen toch de wijsheid in pacht te hebben. En die hadden voor zichzelf een veel mooier rooster bedacht. Nou, en daar stond Rienk dan. En dat hoorde hij toch echt toentijd nog op de eerste schooldag. En hij had het uitgedeeld. En Rienk is niet iemand die op de voorgrond wil treden. En toen was hij het middelpunt. Want ja, toen stormden ze op hem af. Zo van, had het voor mij niet iets mooie rooster kunnen worden. Rienk heeft Beb en mij, mijn vrouw, gestimuleerd om te gaan badmintonnen bij Dynamo Sassenheim. Hij wist toen nog niet van onze beperkte kwaliteit op dat gebied. En onze carrière is wat dat betreft ook heel kort geweest. Rienk kwam af en toe bij ons langs en hij was gek van spelletjes. En hij was heel goed ook in dobbelen. Dat ik denk dat hij met de TH in Delft dat heeft geleerd. En daar hadden we een spelletje, Mexicanen heette dat. En dat deden we met mijn kinderen. En toen en hebben we ons steeds van mij en van mijn zoon Gijs. En toen zei Gijs op een gegeven moment, zeg Rienk, zit jij soms op Mexicanen? En dat Rienk vond dat een hele leuke opmerking. Met Rienk ben ik zo'n 30 jaar op pad geweest naar het kaatsen in Franeker. Ja, ik heb een echte Fries hier in de kerk zitten nu. Iedere vijfde woensdag na 1 juli sinds 1854 wordt dat kaatsen op een weiland waar nu koeien of schapen grazen, wordt die kaatswedstrijd gehouden. En Rienk stond daar echt te glunderen tussen al die Friezen. Mijn probleem is, en we bleven ook de hele dag, hè? Ik ben daarna nog wel met anderen daarheen geweest, maar die hadden het na een tijdje wel gezien, omdat ze bijvoorbeeld de regels niet begrepen, het boekenslag bijvoorbeeld. Maar die Rienk bleef echt totdat de koning benoemd was, en dat was dus 7 uur, 8 uur, en dan moesten we nog terug uit dat verre Franeker. Maar ik had een probleem, omdat ik denk gewoon algemeen beschaafd Nederlands te praten. Dan sta je tussen al die Friezen. En die stonden af en toe een beetje kortaf snauwend toch tegen me van, ja, Hollander zeker. En toen moest ik altijd denken aan het bordje wat op zijn kamer bij Rienk stond. Hij had een kamer, daar had hij zo'n bordje hangen. En nou begreep ik me op glad ijs met een echte Fries in de buurt. Butterbree en groene triezen. Wat dat niet zissen kan, is geen op rjochte Fries. En nou ja, dat ik was geen oprechte Fries, dus dat was wel duidelijk. Dus het waren stille dagen voor mij. Maar het was genieten, want we hebben dat echt tot het niet meer ging. Echt, elk jaar was dat een van de hoogtepunten in zomervakantie in het begin. Af en toe kwam ik bij Adrie en Rienke over de vloer. En vol trots vertelden ze dan over Mirjam, over Johan, over de kleine avonturen van Mirjam, de kleinkinderen. En vooral over Marinde, waar ze vaak op paste. De bok stond dat dan altijd al klaar in de kamer. En ondertussen wiepte er 1, 2 of 3 konijnen in de rondte. Adrie had zo haar breekbare periodes. En je merkte bij zulke bezoekjes hoe zorgzaam en liefdevol Rienk voor Adrie was. En omgekeerd hoe zorgzaam Adrie voor Rienk was toen het met hem wat minder ging. Over zijn laatste periode in de verzorgingshuizen wil ik het kort hebben. Casper Jansen, mijn collega, ging regelmatig bij hem op bezoek en hield mij op de hoogte. En zo af en toe fietsten mevrouw Bib en ik ook even langs. En een paar weken terug zagen we dat het snel minder werd met Rienk. Hij herkende ons nauwelijks meer. Ik denk dat het overlijden van Adrie, zo'n 2 jaar geleden, hem een enorme knauw heeft gegeven. Beste Rienk, we nemen nu afscheid van je. Mirjam heeft een hele mooie kaart van je boot, de Speedy Rabbit, uitgezocht. En als ik aan die kaart denk, zeg ik, beste Rienk, vaarwel. Rust zacht, samen met jouw geliefde Adrie. Dank u wel.
Dank jullie wel voor die mooie verhalen. Tenminste, dat troost, hè?
Ja.
Laten wij dan ook een lied gaan zingen of beluisteren dat voor Adrie ook heel belangrijk was. De Heer is mijn herder. Wij lezen een gedeelte uit de Bijbel, vrij naar Prediker 3. Alles heeft zijn uur en tijd, alles in dit leven. Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten, een tijd om te rooien. Er is een tijd om te feesten en een tijd om te rouwen. Een tijd om te dansen, een tijd van bezinning. Er is een tijd van zaaien en een tijd van oogsten. Een tijd van slopen, een tijd om samen weer op te bouwen. Er is een tijd om te lachen en een tijd om te huilen. Een tijd om te werken en een tijd om weer uit te rusten. Er is een tijd van zwijgen en een tijd van spreken. Een tijd om te haten en een tijd om weer lief te hebben. Alles, alles heeft zijn tijd. Lieve familie en vrienden van Rienk Visser. Alles heeft zijn tijd. En niemand weet welke tijd voor jou weggelegd is. Alles heeft zijn tijd. Er is een tijd om te leven. Rienk Visser, lang gezegend met een gezond en sterk lijf, sportief, zorgzaam, praktisch en pragmatisch, zoals jij ook zo mooi zei, Mirjam van de Week. Praktisch en pragmatisch trotseerde hij de storm en de golven. Alles heeft zijn tijd. Er is een tijd van opbouwen, van er voor elkaar zijn. Een tijd om licht te zijn voor elkaar. Als lieve echtgenoot voor Adrie, als lieve vader voor Mirjam, als lieve schoonvader en opa, als fijne vriend en buurman en collega. Een rots in de branding voor wie hem nodig had, een echt mensenmens. Er is een tijd van aan het werk zijn als leraar en conrector en roosters maken en helemaal in je element zijn omdat je doet wat bij jou past. Een tijd van vriendschap, humor, zeilen en muziek maken. En er is een tijd van afbreken, gezondheid die afneemt. Een hersenbloeding die jouw leven op zijn kop zet. Je ergens anders doet wonen uiteindelijk dan het vertrouwde huis aan de Knorrenburg. Hetgeen zelfs jouw karakter doet veranderen. Er is een tijd van sterven, als ook jouw tijd is gekomen. Nuchtere woorden van die oude filosoof Prediker. Prediker is een deel uit de Bijbel, het geloofsboek waar wij hier in de kerk ons graag toe verhouden. En Prediker is die schrijver die ons in zijn boek 12 hoofdstukjes lang, voortdurend, heel terecht, om de zoveel zinnen vertelt dat alles in het leven lucht en leegte is. In de vorige vertaling van de Bijbel: alles is ijdelheid onder de zon. Relativerende en nuchtere taal. Het is zoals het is. Zoals eb en vloed de zee beïnvloeden en de zee of het water van een groot meer en de zeilen op zee doet leren dat je altijd afhankelijk bent. Je moet zeilen op de wind van vandaag. De wind van gisteren helpt je niet vooruit. De wind van morgen blijft misschien wel uit. Je moet zeilen op de wind van vandaag. Zo lezen we in de rouwkaart over de opgewekte en uiterst nuchtere Rienk. Alles heeft zijn tijd. Een tijd van leven is er en een tijd van sterven. Dus leef hier en nu. Maar deze woorden roepen ook wel een vraag op. Als de mensen hun tijd niet zelf in de hand hebben en geluk maar zo gevolgd kan worden door rampspoed, wat is dan de zin van dit bestaan, van de weg die wij gaan? Of heeft ons leven geen doel? Wil die prediker ons duidelijk maken dat het leven niets voorstelt? De som van alle bezigheden die hij opsomt is dan nul. Tel maar op en trek maar af. Bouwen en afbreken, rouwen, min dansen, plus kussen, min afwenden, plus zoeken, min verliezen. En ga zo door. Uitkomst nul.
nogmaals die vraag. Waarom leven wij? In de Bijbel, dat geloofsboek, vind je geen antwoord op de vraag waarom het geluk niet blijft en waarom wij moeten sterven. En soms lijkt de som van een mensenleven nul. Goed en kwaad wisselen elkaar af en ooit gaan we allemaal dood en dat was het. Het boek Prediker staat niet op zichzelf. Het is één van de 66 boekjes die van kaf tot kaf samen Bijbel heten. En die bonte boekjes bij elkaar houden één rode draad stevig vast. De liefde van God en de liefde voor mensen van elkaar. De boodschap van de Bijbel is niet de dood, maar de liefde van God en de liefde tussen mensen, die hebben het laatste woord over ons. En het doel van ons bestaan is dat wij elkaar mogen laten voelen hoe kostbaar wij zijn voor God en voor elkaar. Bestemd zijn wij voor de liefde. En de prediker zegt dat ook de liefde haar eigen tijd heeft. En dat is zo. Maar tegelijk overstijgt die liefde de tijd. Echte liefde doet mensen iets van de eeuwigheid ervaren. Er zijn tijden van probleemloos leven in de kracht van je leven, maar ook tijden van pijn lijden, verdriet hebben, ook van twijfelen aan God. Want wat weten we eigenlijk wie God is? Wat weten we als de dood nabij is, waar we naartoe gaan, hoe het daaruit ziet ooit? Of we de mensen weer tegenkomen die we lief hebben? Zoveel vragen hebben we. Ik begreep, na het overlijden van Adrie had Rienk ook die vragen. En hij voelde zich getroost door de afscheidsdienst in deze kerk van Adrie. En de gesprekken die hij daarna heeft gehad met pastoor Maurits. En dat deed hem verlangen voor dit moment dat er in die sfeer een afscheid zou zijn. De mogelijkheid van een God hield Rienk graag open. En de sfeer van de Bijbelse boodschap had zijn hart. En dat is het verhaal van de liefde. En als wij elkaar lief hebben in ons leven van alle dag, zal Rienk er altijd bij zijn. In ons hart, in onze herinneringen. Als we ons leven en elkaar lief hebben, dan is God in ons midden. De Bijbel vertelt ons niet precies hoe het zal zijn als wij sterven. Wel is er een belofte. Als wij sterven, vallen wij in Gods hand. Een ander woord voor geloof is vertrouwen. Geloof is vertrouwen. Het vertrouwen dat God verder gaat met ons, waar het in dit leven voor ons ophoudt. Wij mogen geloven dat Rienk Visser in het licht is en vrij. Rust gevonden bij de God die volkomen lief heeft en hem tot zijn recht laat komen. Geworteld in de liefde. Amen. Wij luisteren nu naar weer een mooie muziek uitgekozen voor dit moment. Draai Russische lieder.
laten we samen danken en bidden. En ook het Onze Vader bidden. En als je mee wilt doen met dat Onze Vader, doe vooral mee. Trouwe God, wij willen u danken omdat u er was en zult zijn. In dagen met een lach en dagen vol tranen. In tijden van lief en tijden van leed. In uren van zoeken en uren van vinden. Alle dagen. O God, wij danken u voor alle liefde van Rienk Visser die ons hart heeft verwarmd. En voor alle geluk die wij hebben ervaren. En wij danken u voor wat ons in hem is geschonken. Voor wie hij was en wat hij zei en wat hij vond. Zijn zorg, zijn energie, zijn liefde. Alle vreugde en geluk die hij ons heeft gegeven. Lieve God, wij bidden u ook om troost voor dagen van gemis en leegte die naast de dankbaarheid ook zullen komen. Wij bidden voor Mirjam en Johan, Marinde en Elias, voor alle vrienden, voor alle familie en buren die hij had. Wij bidden dat zijn liefde voelbaar voor ons zal blijven. O God, wij mogen geloven dat u een God bent die ons het kwade dat wij doen wilt vergeven. Er is geen licht zonder schaduw. Wij bidden, vergeef het ons als wij Rienk Visser kwaad hebben aangedaan. En leer ons los te laten wat er nog zit tussen ons. O God, leer ons vertrouwen op uw goedheid. Dat uw wegen verder gaan dan waar onze wegen gaan. Dat uw liefde verder reikt dan de grens van de dood. Dat wij nooit uit uw hand zullen vallen. Lieve God, in de stilte van dit moment bidden wij onze eigen persoonlijke gebeden. En samen bidden wij het gebed dat Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Lieve mensen, hier in de kerk vormen wij de kring van geliefden en vrienden die het leven van Rienk hebben gedeeld. Wij zullen hem zo dadelijk begeleiden naar zijn laatste rustplaats. Daar sluiten wij af de weg die wij samen gingen. Daar laten wij los, voorgoed, het lichaam dat wij hebben gekend en bemind. Vergaan zal het in de aarde, verwaaien op de adem van de nacht. Maar bestaan zal zijn naam, voor altijd gekend in de trouw van God, voor altijd bewaard in ons hart. Rienk Hans Visser, Rienk. God zal jullie allen zegenen. En als je kunt staan, wil je erbij staan? Graag wil ik jullie Gods zegen meegeven. De Heer zegene en behoede je. De Heer doe zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over je en geve zijn vrede. Amen. Laat het zo zijn.
violence of the sea. The feeling.